We proberen de draad weer wat op te pakken. En ik zeg u al bij voorbaat vanavond dat het niet een makkelijk hoofdstuk wordt. Maar we gaan eens graven en spitten in de mijn van het woord. Ik kom eerst even. Wie heeft er nog geen papier voor vanavond? Iedereen voorzien? Oh. Ja, een gedeelte van staat op de achterkant. Nog meer? Achter. Als je hem even door wil geven. Daarachter, achter mevrouw Van der Velde. Ja, nee, die mevrouw achter mevrouw Van der Velde, die wil er nog eentje hebben. Goed, nou, we zullen eens gaan kijken. Vanavond is hoofdstuk 6 aan de beurt van behandeling. En ja, ik heb die papieren gegeven, dat boekje. U hebt wel gemerkt ondertussen dat ik dat niet heel erg strak volg, inclusief de vragen. Maar het is meer ook voor uzelf en voor mij om er een beetje in te komen. Om het van tevoren wat te lezen, zodat je een beetje grip krijgt op de stof die behandeld wordt. Goed. Wij hebben nu, zo in de afgelopen tijd, hebben wij het eerste deel van de drie delen waaruit het boek Ezechiël bestaat, behandeld. Sorry. Deel 1 van Ezechiël, dat was hoofdstuk 1 tot en met 24. En daarin werd door Ezechiël namens God beschreven het oordeel over Israël. Over Israël. De tempel was nog niet gevallen, maar die zou onherroepelijk worden verbrand, heeft Ezechiël verkondigd. En dat is ook gebeurd. De Israëlieten geloofden dat niet, maar dat is wel gebeurd. En die oordelen zijn allemaal uitgesproken en ook vervuld. Vanavond wil ik bij deel 2 gaan stilstaan. Dat is hoofdstuk 25 tot en met 32. En dat heeft als hoofdonderwerp het oordeel over de volken. Nou, in hoofdstuk 3, daar gaan we vanaf volgende week bij levende welzijn zien. Dat is hoofdstuk 33 tot 48. En dat is zijn heilsprofetieën. Dat is de grote indeling van het boek Ezechiël. Vanavond dus deel 2, het oordeel over de volken. Nou, en als u hoofdstuk 25 tot 32 zo eens een beetje doorbladert, dan zie je dat God zijn oordelen uitspreekt over zeven, hoe kan het ook bijna anders, zeven volkeren. En dat zijn allemaal buurvolkeren van Israël. Ik ga ze eerst opschrijven, u kunt ze volgen, want die staan allemaal als kopjes boven die bijbelhoofdstukken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eerst het oordeel over Ammon. Ziet u het staan, hoofdstuk 25 erboven? Profetie tegen de Ammonieten. Vervolgens krijgen we de Moabieten. Dan de, dat is nummer 3. Nummer 4 is, ik kijk even of u het goed zegt, ja, Filistijnen. En dan de Tyrus. En dan Sidon. En dan Egypte. Klopt, hè? Nou, als je eens gaat kijken waar dat nou allemaal precies ligt. Ik ga eens even een kaartje tekenen van die omgeving. Zo, mijn bekend plaatje. Nou, dit is de Middellandse Zee, dat weet u inmiddels. En Egypte, om bij die laatste te beginnen, dat is niet zo moeilijk, want dat ligt hier, hè? Egypte met zijn Nijl, de Nijlarmen. Nou, dan hebben we hier meer van Galilea, de Jordaan, en hier hebben we de Rode Zee. Dode Zee bedoel ik. Waar ligt Ammon? Hier, hier of hier? Precies. Ammon, dat ligt hier. Rechts van de Jordaan. Een beetje net boven het midden. Het huidige. Met als hoofdstad. Amman. Ammon. Amman, precies. Vervolgens krijgen we daar in het midden ligt, iets onder ligt, Moab. Moab. En vervolgens helemaal onderin ligt Edom. Ja, wie weet er een andere naam in de Bijbel voor Edom? Ja, ik wil nog een andere naam. Ja, dat zoek ik. Seir of Edom, hè? Edom. Nou, even kijken, die hebben we gehad, die gehad. De Filistijnen, dat ligt hier een beetje, hè? Hier ligt, hier waren de Filistijnen gelegerd. Nou, dan hebben we nog Tyrus en Sidon. Tyrus, dat ligt, hier heb je de Karmel, weet u wel. En dan hierboven, dit is Libanon zo. En dan heb je hier Tyrus. Klopt het? En daar 40 kilometer boven ongeveer, daar ligt Sidon. Hier heb je de Hermon en zo, en hier heb je Syrië, en hier heb je dan Damascus en Antiochië enzovoort. Dus, nou, ik heb ze dus alle zeven eventjes getekend. Dus, je zou kunnen zeggen, deze drie, die liggen ten oosten van Israël. De Filistijnen, dat is ten westen, in het westen van Israël. Tyrus en Sidon, dat is in het noorden van Israël. En Egypte is zuidelijk Israël. Al die volken, die krijgen een beurt. Het begint bij de familie van Israël. Want Ammon en Moab, Lot, precies hè, stom dronken gevoerd, bij zijn eigen dochters deze kinderen verwekt. Edom is natuurlijk ook een bloedverwant via Esau. Dus het begint bij de directe familie, zou je kunnen zeggen, van de Israëlieten. De buurvolken. Bovendien zien we dat in die oordeelsprofetieën, ja, er wordt een aantal versen over uitgeweid. Maar er vallen er twee op. Met name Tyrus. Daarin gaat het niet over een paar verzen die Ezechiël wijdt aan het oordeel, maar een paar hoofdstukken. Hoofdstuk 26, profetie tegen Tyrus. Hoofdstuk 27, klaaglied over Tyrus. En hoofdstuk 28, profetie tegen de koning van Tyrus staat erboven. Dus dat zijn drie hoofdstukken, hoofdstuk 26 tot 28... Drie lange hoofdstukken over het oordeel over Tyrus. Bovendien, Egypte is ook heel lang. Even kijken, hoofdstuk 29, profetie tegen Egypte. Egypte, hoofdstuk 30. Farao, hoofdstuk 31. En hoofdstuk 32, ook weer de Farao en Egypte. Dus hoofdstuk 29 tot 32, uitgebreid wordt gesproken over het oordeel over Egypte. Dat is een beetje structuur van deze hoofdstukken. Wat is nou de aanklacht? Nou, de aanklacht die in deze hoofdstukken tegen deze volken wordt gericht, dat is dit. Kijk, op een gegeven moment zal Israël in ballingschap worden gevoerd en Jeruzalem zal vallen en de tempels worden verbrand. En wat is nou de reactie van die buurvolken als dat gaat gebeuren, als dat gebeurde? Die hebben leedvermaak. Die hebben leedvermaak. Bijvoorbeeld, als u eens kijkt in hoofdstuk 25. We bladeren zo eens eventjes. Vers 3. En zeg tot de kinderen van Ammon, hoort des Heren woord. Hoofdstuk 25, vers 3. Alzo zegt de Heere Heere, omdat gij gezegd hebt, heja, hoera, over mijn heiligdom, als het ontheiligd werd. En over het land Israël, als het verwoest werd. En over het huis van Juda, als zij in de ballingschap gevankelijk gingen. Dus ze stonden te juichen toen Israël werd verwoest, werd in ballingschap werd gevoerd, de tempel werd verbrand. Leedvermaak. En dat kan de Heere niet hebben. Als de Heere zijn volk moet straffen, ja, dat moet gebeuren. Maar als een ander daarbij staat te lachen, dan word je als vader, als je je kinderen moet slaan, dan word je nog kwaaier over die buurjongens die zo leedvermaak hebben over het verdriet van je eigen kind. Dat kan God niet hebben. He, dat ze verbaal geweld gebruikte, zou je kunnen zeggen. En bij Edom en Filistijnen, was het nog erger. Want toen Nebukadnezar kwam en Israël dus gestraft werd, toen hebben niet alleen Ammon en Moab gelachen, maar Edom en de Filistijnen, die hebben Nebukadnezar een handje meegeholpen door ook met het zwaard in hun hand de Israëlieten nog eens een kopje kleiner te maken. Dus die hebben zelfs het zwaard tegen het volk van God geheven. En dat pikt God niet. En daarom zie je in de Bijbel, misschien is het onbekend voor u, ik weet het niet, want het zijn natuurlijk hele onbekende hoofdstukken. Die worden zelden bestudeerd, al die oordeels, profetieën over al die volken, zo onbekend. Maar daarom in de Edom, in de Bijbel, daar is absoluut geen hoop voor. God neemt dat zo kwalijk. Jacob heb ik lief gehad en Esau, Edom heb ik gehaat. Voor Edom is er, voor een aantal volken is er in de eindtijd nog hoop. Maar voor Edom absoluut niet meer. Er is, voor de Bijbelkennis, wat dat betreft zou ik zo'n Bijbelquiz kunnen gaan houden. Er is één Bijbelboek in de Bijbel dat één lange profetie is tegen Edom. Obadja, heel goed. Eén Bijbelboek bestaat uit één hoofdstuk, Obadja, en dat is helemaal gericht tegen Edom. Dus dat is de aanklacht. De straffen die God geeft aan die volkeren, als je dat eens op je gemak zou lezen, dat is dat de Heere dat ook verwoest. En dat er kaalslag komt en pest en verderf, dat zijn de oordelen over de andere volken. U ziet trouwens het verschil met het Oude Testament. De volkeren zijn in het Oude Testament in het zicht, de heidenvolkeren, die zijn in het zicht, in oordeel. Maar in het Nieuwe Testament zijn de heidenvolkeren ook in het zicht, sinds de Pinksterdag. Alleen dan niet in oordeel, maar in zending, in evangelisatie. Het is als er over de volkeren gesproken wordt in het Oude Testament, is het vaak in oordeelsperspectief. En in het Nieuwe Testament, sinds de komst van het evangelie en het sterven en opstanding van de Heer Jezus, komen de volkeren in het zicht in verband met, positief, met de zending. Nou, dat is een beetje de contouren. Nou ga ik inzoomen, ik ga natuurlijk niet alles behandelen. Maar nou ga ik eventjes inzoomen. Vanavond gaan we hier naar kijken. Naar Tyrus. Naar Tyrus. Heel onbekend. Maar misschien dat we wat verder tot inzicht kunnen komen. Als we Tyrus, dus die hoofdstukken 26 tot 28. Als we die eens proberen wat onder de loep te nemen. En dat is ook in hoofdstuk 6 van ons boekje. Wordt dat wat besproken. Nou, ik ga eerst weer eens even kijken naar de indeling. Als je soms een goede indeling hebt, dan heb je al een beetje het raamwerk om te kijken hoe dat nou allemaal precies in elkaar zit. Ik ga een verdeling geven. Hoofdstuk 26, daar staat bij mij boven profetie tegen Tyrus. Vers 1 tot en met 14 hoort bij elkaar. Vervolgens hoofdstuk 26 vers 15 tot aan het eind, dat is 21. Hoofdstuk 1, 2. Hoofdstuk 27 hoort bij elkaar en hoofdstuk 28. Dus vier in vieren kan je dit verdelen. Dus als het gaat over de profetie tegen Tyrus, kan je dat in vier stukken verdelen. En alle vier wil ik vanavond eventjes onder de loep nemen. Ik ga nu alvast zeggen wat erin staat. Hoofdstuk 26 vers 1 tot en met 14. Dat is een profetie tegen de stad Tyrus. Tegen de stad Tyrus. Tyrus zal vallen. Veroverd worden. Hoofdstuk 26 vers 15 tot en met 21. Dat is de verbijstering bij de buurvolkeren. Als die stad Tyrus gaat vallen,
dan al degenen die daaromheen wonen, die landen daaromheen, die zijn helemaal verbijsterd. Die heffen zelfs een klaaglied aan. Hoofdstuk 27 is een echt klaaglied. Als u een andere vertaling hebt, dan ziet u in de Statenvertaling staat het allemaal zo netjes naast elkaar en onder elkaar met dezelfde lettertype. Maar als je een andere Dita-vertaling bijvoorbeeld, dan zie je dat het een ander lettertype is. Dat het in rijm staat. Een ander lettertype. Dat betekent dat het eigenlijk in een dichtvorm staat. Een lied, in een lied. Een klaaglied over het zinken. Over het zinken van het schip Tyrus. Dan wordt Tyrus vergeleken met een schip. Dat beeld van een schip zie je in heel hoofdstuk 27 prachtig doorgetrokken. Nou, het wordt dadelijk allemaal wel duidelijker waarom. En hoofdstuk 28, dat is ook een klaaglied. Dat is ook een klaaglied. En dan gaat het vooral over de hoogmoed van de koning. Over de trots van de koning of de vorst van Tyrus. Nou, dat is de indeling. Nou gaan we eens even kijken wat, wie, waar, hoe Tyrus nou in elkaar zat. He, als je nou, wat ik daarnet getekend heb, he, zo hier in die hoogte. Sidon lag hier. En daar net onder lag in de Middellandse Zee Tyrus. Dat was dus een soort eilandje. Een stadsstaatje. Een eiland was het. In de zee. Nou, dat is het eerste aparte van Tyrus. Een soort rots was het in de Middellandse Zee. Vlak voor de kust van het huidige Libanon. En op die grote, brede, hoge rots, daar lag de stad Tyrus. Weet u nog dat ik pas geleden een keer ingewikkeld gedaan heb over dat Hebreeuws met die klinkers en die medeklinkers? Die puntjes en die komma's, die titels en die jota's, precies. Het interessante is, zeg ik even tussen haakjes. Het interessante is dat in de Hebreeuwse taal, dat is nou een mooiere taal dan Nederlands. In het Hebreeuws staat er het woord een Z en een R. Tsoor. Tsoor betekent Tyrus. En de rabbijnen, die lazen het niet als dit puntje, dat is een O. Normaal stond dat puntje niet, er staat er alleen deze en deze letter. De rabbijnen die lazen het als A. Tsaar. Wat is het verschil? Nou, Tsoor, dat is Tyrus, en dat betekent rots. Rots. Want het lag op een rots, vandaar Tyrus. Maar Tsaar betekent vijand. Vijand. Dus er is een verband tussen Tyrus en de vijand van Gods volk. En het interessante is, nou loop ik al een beetje vooruit op waar ik naartoe wil. Het interessante is dat die val van Tyrus, die wordt ook beschreven in het boek De Openbaring, hoofdstuk 17 en 18, de val van Babylon. De vijand van Sion, van Jeruzalem. He, dus dat, via dat woordje vijand, kom je dan ook weer terecht in het laatste Bijbelboek. Nou goed, dat is even tussen haakjes. Tyrus. Het was een eiland dus. We vergroten even uit. Het ligt midden in de zee, had ik verteld. Dat leest u. Je kan het allemaal lezen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 27 vers 4. Daar staat: uw landpalen, hoe staat er in een andere vertaling? Uw land, ja precies. Zijn in het hart der zeeën. Hè? In die Middellandse Zee, daar lag het. Daar ligt de grens, daar ligt de stad. En er staat bijvoorbeeld ook in vers 3 van hoofdstuk 27. Hij zegt tot Tyrus die daar woont aan de ingangen der zee. Hoe staat dat in een andere vertaling? Wat die ingang? De toegang. Inderdaad, de toegangspoorten der zee. Ingangen, toegangspoorten. Dan moet u weten Rotterdam wordt genoemd de toegangspoort tot Europa. Tyrus, dat was dus dat eilandje hier zo. Ik vergroot het even uit. En dat had twee poorten, havens. Een noordelijke haven, toegangspoort, en een zuidelijke haven. Die zuidelijke haven, daar kwamen al die schepen naartoe die richting Egypte gingen. En die noordelijke haven, die was bedoeld voor de, voor alle landen die ten noorden van Tyrus en Sidon lagen. Dus ze hadden twee havens. Dus u begrijpt dat Tyrus in de Bijbel, dat is een havenstad, een havenstadstaatje, een haveneilandje. En dat staat in de Bijbel als beeld voor rijkdom via de handel en de zeevaart. Al die schepen die kwamen via Tyrus en zo ging het binnenland in of richting Afrika. Dat was natuurlijk, dus van lieverlee was Tyrus ontzettend rijk, economisch machtig, welvarend, luxe. Rijk stadszaadje geworden. Nou, dat is een beetje de achtergrond van Tyrus. Dus in de Bijbel staat Tyrus als een beeld voor de wereld in haar rijkdom. Ja. 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 Kijk, Tyrus en Sidon, dat is natuurlijk buiten Israël. Hè? Dat ligt boven de grenzen, de noordelijke grenzen van Israël. Kijk, en Azer en Zebulon en zo, die hadden hun erfdeel aan de noordgrens van Israël. Die lag vlak onder de noordgrens. Dus dat wil zeggen dat de invloed die de stam Zebulon en Azer zouden hebben, zou reiken tot aan die steden. Klopt. Dat is iets over de, dus het leefde van de zeevaart, internationaal handelsverkeer, enzovoort, enzovoort. Wat weten we nog meer over Tyrus in de Bijbel? Wie? De Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Dat is inderdaad het Nieuwe Testament. Hoe slecht Tyrus ook was, en het is toch in verhouding met de slechtheid van de tijdgenoten van de Heer Jezus. Ja, die tijdgenoten waren nog slechter dan die luxueuze, in weelde badende Tyrus. Het zal voor hen verdraaglijker zijn, ja. Oké, wat weten we nog meer van Tyrus? In het Oude Testament.
Ja, de 14. Hij maakt een gezanten overdekkende schilder. Bekend was gelezen dat hier de duivel voor zijn val wordt.
Ja, zover zijn, dat is over 9:45 kom ik daarop terug. We gaan nou eventjes helemaal beginnen gewoon. Ja, precies. Ja, ik zou zeker die vraag hebben gesteld, want die komt natuurlijk aan de orde. Tyrus weten we nog meer van. Juist, dat wilde ik horen. Koning Hiram, precies. Koning Hiram bij David. David had een... Ja, heb het ingetoetst. Ja, precies. David die had een handelspartner, een vriend in koning Hiram, de koning van Tyrus. En die leverde steenhouwers, cederhout, timmerlui om het paleis van koning David in Jeruzalem te maken. Maar ook de tempel en het huis van Salomo werd gemaakt door middel ook van die steenhouwers en die timmerlui en ook met hout enzovoort. Nog iets interessants, dan kan je zien dat het echt een handelsvolk, maar ook een, ja, met zeelieden. Er staat in de Bijbel, oh dat wist ik eigenlijk niet, maar het staat er wel in. Salomo, die zond een vloot uit. Salomo had ook een vloot. En die zond die uit naar Ofir. Ja, en die kwam één keer in de 3 jaar kwamen die terug met, wat zat erin? Goud. Goud uit Ofir's mijnrijk land, hè? Waar Ofir precies lag, weet misschien Spanje, ik weet het niet. Maar goed, daar staat er, als hij die vloot uitzond naar Ofir, dan gaf Hiram, de koning van Tyrus, die zond zeelui mee die meesters van de zee waren. Dus op die vloot van Salomo naar Ofir waren dus Tyriërs die heel goed waren in navigatie en de zee goed kenden.
Nou, ik hoop dat het nou een beetje duidelijker wordt wat Tyrus is. Nou gaan we eventjes naar de achtergrond van deze hoofdstukken. Want daar is ook nog wat over te zeggen. Wat is nou de historische, de geschiedkundige achtergrond van hoofdstuk 26, 27 en 28? Deze onheilsprofetie. Nou, dan moet ik even meenemen, ik laat u er even al snuffelen, naar Jeremia 27. Vindt u het lastig dat ik heel dat die Bijbelgedeelte noemt, of vindt u dat juist fijn? Oké. Jeremia 27, dat is de achtergrond. En daar staat dit. Zomaar even een paar versen. Ik begin te lezen bij Jeremia 27 vers 2. Alzo zei de Heere tot mij. Jeremia was dus ook een tijdgenoot van Ezechiël. Hè? Maak uw banden en jukken en doe die aan uw hals. En zend ze tot de koning. Nou, moet er een lichtje gaan branden. En zend ze tot de koning van Edom. Tot de koning van Moab. Tot de koning van de kinderen van Ammon. Tot de koning van Tyrus. En tot de koning van Sidon. Door de hand van boden die te Jeruzalem tot Zedekia, de koning van Juda, komen. En beveel hun aan hun heren te zeggen, zo zegt de Heere der Scharen, zo zult gij tot uw heren zeggen, enzovoort. Nou, wat is er nou aan de hand? In die tijd, probeer een beetje het wereldplaatje van die tijd naar voren te halen. In die tijd was er een reëel gevaar dat koning Nebukadnezar, die was aan een wereldheerser aan het worden. En nou ja, die had dus behoorlijk wat van die landen, inclusief Israël, al praktisch onder de voet gelopen. Maar ze moesten zich een beetje rustig houden, dan zouden ze in een land kunnen blijven. Maar wat dachten die volkeren? Ja, wel leuk die Nebukadnezar, maar dat juk, dat zit natuurlijk een beetje knellend en zo. We willen helemaal niet om die Nebukadnezar zijn. Weet je wat? We steken de koppen bij elkaar en we gaan een opstand beginnen. En dat is de achtergrond van Jeremia 27. Edom en Moab en Ammon en Tyrus en Sidon. Die zonden gezanten, al die buurvolkeren, die zonden gezanten naar koning Zedekia, die leefde in Jeruzalem, de koning van Juda. En die wilden gezamenlijk een opstand beginnen tegen Nebukadnezar. En dan moeten we bedenken dat Juda, ik zit een beetje te knoeien. Nou moet u bedenken dat Juda natuurlijk een belangrijke handelspartner was. Hier, Juda, zo, Jeruzalem. Dat Jeruzalem een belangrijke handelspartner was voor Tyrus. En toen hadden Tyrus en Juda hadden afgesproken, nou we gaan een opstand beginnen, maar we helpen elkaar, hè, we helpen elkaar. Ja, oké, nou gebeurt er. Ja, opstand wordt begonnen en Nebukadnezar die neemt zijn maatregelen. En Nebukadnezar die komt naar Juda toe en die staat voor de poorten van Jeruzalem. En Zedekia die zegt tegen Tyrus, nou kom je ons toch zeker wel helpen, hè? Ja, dat dacht je. Toen Nebukadnezar voor de muren van Jeruzalem stond, toen dacht Tyrus, bekijk het maar, ik heb er eigenlijk wel baat bij. Als Jeruzalem en Juda in de pan gehakt worden. Want ja, dan heb ik geen rivaal meer in de handel. En dan heb ik het monopolie. En dan komen al die mensen komen naar mij toe. Dus Tyrus die liet Juda vallen. Trok zich terug op het eiland. En verheugde zich al over de winst. Wegens de ondergang van hun handelsrivaal Jeruzalem. Nou, dat is de achtergrond van Ezechiël. He, dus Tyrus die liet Jeruzalem vallen, kwam niet te hulp. Die dacht, ha fijn, dan is dat weg en dan komt alle handel komt allemaal naar mij toe. En dat gaat de Heere bestraffen. Oké, nou gaan we eens kijken naar Ezechiël 26. Vers 1. Het gebeurde in het 11e jaar, de eerste maand dat des Heren woord tot mij geschiedde. Het 11e jaar. Weet u nog dat Ezechiël in het jaar 597 is weggevoerd. Dus het 11e jaar, dan zitten we in het jaar 586. En dat was inderdaad precies het jaar dat Nebukadnezar Jeruzalem en de tempel verwoest en verbrand heeft. En dat Tyrus lekker zat te lachen, leedvermaak had. Ik zie de dollars al, of de euro's, of wat had je in die tijd, de shekels. Ik zie de winst al. Nou, en dan komt het woord van God tot Tyrus. Dat eiland dat haast oninneembaar, dat oninneembaar was. Mensenkind, vers 2. Daarom dat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft, hea, hoera, zij is verbroken, de poort der volken. Zij is tot mij omgewend, ik zal vervuld worden. Zij is verwoest. Begrijpt u nou die achtergrond? Ik zal vervuld worden, zegt Tyrus. Dan word ik nog rijker, want zij, mijn handelspartner, Jeruzalem, de concurrent, is verwoest. En nou begrijpt u ook wat er boven dit hoofdstuk staat van het boekje. De een zijn dood, Jeruzalem zijn ondergang, is voor de ander een extra belegde boterham. Nou, en dat... De poort der... Oh ja, dat wil ik ook nog even wat zeggen. De poort der volkeren. Wat staat er in een andere vertaling? Hoofdstuk 26, vers 2. De ontmoetingsplaats der volkeren. Oké. Okay. Nou, dat is fijn dat dat er staat. Ja, daar zit ook weer iets anders in. De poort der volkeren. Kijk... Tyrus was belangrijk, maar ook Jeruzalem, ook Israël was natuurlijk een heel belangrijke plaats waar handel werd bedreven. Want, moet ik ook even zeggen, de poort der volkeren. Van ouds is natuurlijk dat kleine stukje land hier, Israël, als u de wereldkaart een beetje in uw hoofd hebt, dat is natuurlijk ook een scharnierpunt naar andere werelddelen. He, is Israël? Boven Israël ligt Europa. Turkije of Europa. Aan die kant ligt Azië en hier ligt Afrika. Er zijn oude kaarten, ik had ze mee kunnen nemen. Er zijn hele oude kaarten waarin je de wereld zo ziet afgebeeld. Zo. En dan is dit Israël. En dit is dan Azië. En dit is dan Europa en dit is Afrika. He, dus dat landje Israël is inderdaad ook een poort der volkeren. Het ligt op een heel centraal gebied.
In het boek staat de handelsroute.
Ja, dat is een tweede. Het is een poort der volken. En omdat het ook een poort der volken is, omdat het natuurlijk uitwaait en er naartoe komt, zijn er ook de handelsroutes die dwars door over Europa, dwars door Israël richting Afrika gaan. Hè? Dat was de noordelijke en de zuidelijke handelsroute die je had. Dus ook dat was een heel, voor de handel natuurlijk een ontzettend belangrijk punt. Vandaar dat Jeruzalem, Judea, Israël ook een concurrent was van Tyrus. Er staat zelfs nog een aardige uitdrukking. Kijken of ik het kan vinden. Die staat in... hoofdstuk 38 vers 12. Alleen ik geloof dat het een andere vertaling is. Hoofdstuk 38 vers 12. Ik geloof dat het een nieuwe vertaling is. Dat is in het midden. Hoofdstuk 38 vers... Wat zeg je?
Want de volken uit vele volken bij
is gekomen. Ja, en hoe eindigt het dan? Ja, die uitdrukking zoek ik. De navel der aarde. Dat is dat puntje hier. Dat is de navel der aarde. Hè? Het middelpunt. In de Statenvertaling staat het midden des land. Maar het is eigenlijk de navel der aarde. Het middelpunt van de aarde. Daar zit een hele interessante theorie achter. Ook wel een beetje logisch. Daar zit dit achter. Kijk, je hebt ontzettend veel volkeren. En het middelpunt van de volkeren is
Wacht. Het middelpunt, laat ik hier even zeggen. Die navel der aarde, hè? Dus dat wil zeggen, het middelpunt. Het middelpunt van de volkeren, dat is in Bijbels oog Israël. De navel der aarde. Het middelpunt van Israël is Jeruzalem. Het middelpunt van Jeruzalem is de tempel. Het middelpunt van de tempel is het heilige der heiligen. Het middelpunt van het heilige der heiligen is de ark. De ark. En het middelpunt van de ark, dat is inderdaad de troon van God die tussen die gerubs troont. Dus uiteindelijk is God toch het middelpunt van alles. Heb ik niet zelf verzonnen, dat is een rabbijn die dat zei. Maar daar komt wel de uitdrukking, de navel der aarde, althans dat wordt eraan opgehangen. Eens even kijken. Ik heb het gehad over de, we waren bezig met die navel der aarde. En dat de Heere dus in hoofdstuk 26 Tyrus gaat straffen vanwege dat leedvermaak. Vers 3. Ze krijgen met God te maken. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan u, ik zal u, Tyrus, en ik zal vele heidenen tegen u doen opkomen, alsof ik de zee met haar golven deed opkomen. Dus de Heere gaat nu bedreigen. Dat leedvermaak over mijn volk Israël, dat wekt mijn toorn op. Ik zal u. De stad krijgt te maken met de God van Israël. En dan gebruikt, helemaal in de taal die ze begrijpen, dan gebruikt de Heer om zijn oordeel uit te drukken, zeetermen. Ik zal vijanden tegen u doen opkomen, alsof ik de zee met haar golven tegen u doet opkomen. Hè? De tsunami, zou je kunnen zeggen. Vreselijke golven, monstergolven, die stormen aan en die varen alles weg. Op die rots, die stad, die zal helemaal worden weggespoeld. Niet door letterlijk water, maar door vijanden. Door vijanden. Er staat trouwens ook, die zullen uw muren, vers 4, de muren van Tyrus, verderven. Het was een stad op een eiland en die was helemaal versterkt met muren, torens afbreken. En ik zal haar stof van haar wegvagen en zal haar tot gladde steenrots maken. Zelfs geen stof blijft er meer over. Een kale rots. Ze zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding der netten. Af en toe zie je alleen nog wat vissersbootjes die hun netten daar leggen te drogen. Want ik heb het gesproken. Zal de heiden tot roof worden. En haar dochters, vers 6. Tyrus, dat lag op dat eilandje hier. En die dochters, dat zijn, ja, dat zijn wat dorpen hier. Wat kleine stadjes op het vasteland. Op het vasteland. En ook die dochterondernemingen hebben wij ook wel over. En die dochters die zullen ook, hup, weg, alles weg. Alles wat met Tyrus te maken heeft, afhankelijke dorpjes op het vasteland, die zullen ook worden weggevaagd. Nou, dat is dus de dreiging. En dan staat er in vers 7 het vonnis. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal Nebukadnezar, Rezar staat er hier, de koning van Babel, de koning van het noorden tegen Tyrus brengen. Met cavalerie en infanterie, paarden, wagens, ruiters, krijgsvolk. Dus die koning Nebukadnezar, die zal van het noorden komen. Heb ik al een keer uitgelegd, geloof ik, hè, waarom van het noorden. Hè, want, hier lag, even kijken hoor. Hier lag natuurlijk Moab en zo, en hier had je dan Babel. En nou zou die koning Nebukadnezar, die zou niet zo gaan, Tyrus, maar hij zou, dit noemen we de halve maan, hè, die vruchtbare halve maan, die zou via het noorden zo komen naar Tyrus. Het is natuurlijk logisch, hè, want die troep Nebukadnezar met zijn volk, met zijn paarden, met zijn wagens en met zijn soldaten, die volgden natuurlijk die rivier, de Eufraat en de Tigris, want dan hadden ze water. Je moest zo lang mogelijk water hebben, anders als je zo gaat door die zandbak heen, ja, dan heb je geen water en dan komen alleen de kamelen maar in Tyrus aan, de rest niet. Dus ze moeten zo lang mogelijk zorgen dat ze watervoorziening hebben, vandaar dat ze altijd die noordelijke route pakken. Nebukadnezar, die zou komen. Nebukadnezar. En dan ga ik je ook weer iets vertellen, dat is nou de achtergrond. Hè? Dat moet je weten, anders zijn die hoofdstukken totaal onbegrijpelijk. Nou ga ik u iets vertellen. Nebukadnezar is inderdaad geweest. Er zijn vele volkeren geweest die hebben geprobeerd om Tyrus te pakken te krijgen. Maar Assur, die was eerst, hè, Assyriërs. Die hebben geprobeerd om Tyrus in te nemen, want als je dat had, dan was je nu gelijk rijk. De Assyriërs kwamen hier vandaan, in vroegere eeuwen, die lukte het niet. Nebukadnezar zou komen, de Babyloniërs. Nou, Nebukadnezar, die heeft 13 jaar geprobeerd om Tyrus in te nemen. Van het jaar 586 hier, tot aan het jaar 573. Zeg ik dat goed? Ja. 13 jaar. En het is hem niet gelukt. Zeg u natuurlijk. Nou, zie je, komt niet uit. Het is niet uitgekomen. Wacht even, ik ben niet uitgepraat. Het is Nebukadnezar niet gelukt om Tyrus in te nemen. Wel die kleine dorpjes zo, die dochters. Maar hij kon hier niet bij. Omdat het veilig bij eiland zat. Het is niet gelukt. Nou, toen kwamen de Meden en de Perzen. Welke belangrijke koning denk je van de Meden en de Perzen? Darius, Cyrus. Ja, de Meden en de Perzen is het ook niet gelukt. Begrijpt u nou trouwens waarom er staat in hoofdstuk 26 vers 3... En ik zal vele heidenen tegen u doen opkomen. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Vele volkeren tegen. Het is niemand gelukt. Totdat op een gegeven moment Alexander de Grote kwam. Alex de Grote. Dat was een Griek. De Griekse generaal. En die Alexander de Grote, in het jaar 332 voor Christus, die is het na 7 maanden. Nebukadnezar 13 jaar niet gelukt. Alexander de Grote na 7 maanden is het wel gelukt. En hoe het hem gelukt is, nou, dat laat ik u even zien. Dan zie je dat de Bijbel zo ontzettend nauwkeurig is. Er staat in vers 12. En zij zullen uw vermogen roven. En uw koopmanswaren plunderen, en uw muren afbreken, en uw kostelijke huizen omverwerpen, en uw stenen en uw hout en uw stof zullen ze in het midden van de wateren werpen. Wat deed Alexander de Grote, die slimmerik? Al dat puin wat hier lag, van die verwoeste steden, dat heeft hij allemaal bij elkaar verzameld, en dat heeft hij allemaal hier in die zee gedumpt. En op een gegeven moment kwam er een soort corridor, een gang, hij heeft dat zo ver op weten te hogen, zodat er uiteindelijk een weg gebaand werd naar dat vaste, naar dat eiland. He, dus met het puin van de oude stad, van het vaste land, van die oude steden van het vaste land, heeft hij een soort gang weten te maken. Hoe precies, dat moet je me niet vragen, maar het is een via zo'n methode gelukt. Vandaar dat er staat, en uw hout en uw stof zullen ze in het midden der wateren werpen. Dat is dus letterlijk gebeurd en ook letterlijk vervuld, eeuwen nadat Ezechiël deze profetie van de Heere had uitgesproken. Wat is de Bijbel wat dat betreft? Een boek wat goddelijk volmaakt is en waarin de profetieën, ook de oordeelsprofetieën, dus echt uitkomen.
Het staat wel bij Nebukadnezar dat zij doen.
Ja, Nebukadnezar heeft een begin gemaakt. Er staat bijvoorbeeld in vers 11, hij zal met de hoeven zijner paarden al uw straten vertreden. Hij. En in vers 12 staat, en zij zullen. En schriftverklarers hebben hier een verschil gezien. Hij, dat is dus Nebukadnezar tot vers 11. Die hebben als het ware het voorwerk gedaan op het vasteland. En vers 12 is dus vervuld een paar eeuwen later. Ten volle vervuld door Alexander. Want al zo wordt het verklaard. Dit zijn natuurlijk uitermate moeilijke hoofdstukken. Dat, laat ik dat voorop zeggen. Dus ik probeer een beetje de hoofdlijn te geven. Maar het is een heel moeilijk hoofdstuk. Goed, maar hier zijn ze het wel allemaal over eens. Wat nog een mooi detail is, is vers 11. Daar staat in vers 11. En elk een van de kolommen uw sterkten zal ter aarde neerstorten. En daar hebben vaak mensen, verklaarders, er het hoofd over gebroken. Wat is nou die kolommen uw sterkte? Vers 11.
Voor mij staat een vesting correct.
Ook niet helemaal goed. Obelisken, ja, machtige zuilen. Het is heel interessant dat op een gegeven moment iemand had ontdekt van, hé, er is een oud Griekse schrijver, Herodotus, voor degene die zijn klassieke talen kent, en die beschreef, een hele oude Griekse schrijver, en die beschreef Tyrus, en die maakt er melding van dat er op Tyrus was er een enorm, kolossaal, beroemde tempel van een zekere afgod, en die heette Melkart, een soort Baals-tempel. En die Griekse schrijver, die vermeldt ook dat er twee zuilen waren, twee beroemde zuilen van die afgodstempel, en de ene zuil was van zuiver goud, en de andere was van zuiver smaragd. En die twee zuilen, dat was als het ware de blikvanger van de afgodstempel daar op dat eilandje wat Tyrus heette. En die twee zuilen worden hier bedoeld. Ook dat is dus weer letterlijk allemaal vervuld. En waar geworden. Nou, je snapt dat het vreugdelied van Tyrus over Jeruzalem, dat het natuurlijk een klaaglied geworden is. Het was uit met hun liedjes van leedvermaak over Jeruzalem. Zij zullen ook net zo worden verwoest als Jeruzalem was verwoest. Nou, dat is één. Even kijken waar ik nou gebleven ben. Ik heb nu met u behandeld dit. Ja? Tegen die stad, u weet nou wat Tyrus is, en die val, de vervulling ervan, uiteindelijk is het waar geworden. Nou ga ik eventjes letten, nummer 2. Vers 15 tot en met 21. U snapt, als dan die grote stad valt, handel, economie, de beurs, nou dat keldert allemaal. Dus de handelspartners, ja die zijn allemaal, en de beleggers en zo, die zijn allemaal in rouw. Want ja, nou ligt de economie plat en nou is, valt er geen geld meer te verdienen. En dat wordt bedoeld in hoofdstuk 26 vers 15 tot en met 21. De effecten onder de naties van de verwoesting van deze beroemde economische haven en handelsstad. Zullen niet de eilanden, vers 15, van het geluid van uw val beven, als de dodelijk verwonde zal kermen, wanneer men in het midden van hun schrikkelijk zal moorden? Alle vorsten der zee zullen afdalen van hun tronen en hun mantels van zich doen en hun gestikte klederen uittrekken. Met siddering zullen ze bekleed worden. Op de aarde zullen ze neerzitten, elk ogenblik sidderen en over u ontzet zijn. En ze zullen een klaaglied over u opheffen. Begrijpt u nou waarom ik het lijntje er net alvast een beetje doorgetrokken heb naar Openbaring 18? Want Openbaring 18 wordt gesproken over de val van Babylon. En dat ze dan allemaal, al die heel de wereld zal dan wenen, want er is geen handel meer en er is geen economie meer en rijkdom en welvaart. En daar is rechtstreeks een lijn te trekken naar Openbaring 18. De koningen van de verre eilanden, handelspartners, ervaren het als een grote ramp. En dan kom ik nog eventjes naar vers 19, 20 en 21. Dat is ook heel apart. We zien hoe moeilijk sommige gedeelten uit de Bijbel zijn. Vers 19. Want alzo zegt de Heere Heer, als ik u zal stellen tot een verwoeste stad, gelijk de steden niet bewoond worden, als ik een afgrond over u zal doen opkomen, de grote water u zullen overdekken, dan zal ik u door neerdalen met degene in de kuil neerdalen, enzovoort, enzovoort. En dan staat er aan het eind van vers 20, en ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden. En heel mooi in het boekje, als u het gelezen hebt, dan wordt er in die laatste verse, in de verse 19 tot 21, dan wordt het verschil aangegeven tussen Tyrus en tussen Jeruzalem of Sion. Tyrus, ja, dan had leedvermaak, wordt door Gods oordeel getroffen en fini, nooit meer hersteld, afgelopen, definitieve ondergang. Maar dat laatste zinnetje van vers 20, ik zal het sieraad, en het sieraad is in de Bijbel altijd een beeld voor Kanaan, of voor Israël, of voor Jeruzalem. Ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden. En dan gaat het over Jeruzalem. En Jeruzalem was dus verwoest en Tyrus zal verwoest worden. Tyrus blijft verwoest, maar Jeruzalem zal worden hersteld. Dus ook zie je in zo'n klein zinnetje alweer een profetie van heil, een lichtpuntje voor Jeruzalem. Het verschil tussen die twee steden. En dan zou ik weer de lijn kunnen doortrekken naar Babel dat definitief eronder gaat. Naar Sion dat glansrijk zal herrijzen. Alleen dan heb ik een probleem. Als u allemaal de Statenvertaling hebt, dan ga ik gewoon door, want dan is het geen probleem. Maar de oplettende lezer, die zal zien dat in een andere vertaling... Oh, je kan het niet vinden, nee. Want dat is namelijk een heel problematisch iets met vertalen. Sommigen zeggen, opdat gij niet bewoond wordt. En dat laatste zinnetje, hoe gaat het dan?
Je zult niet lang in het land van de levende wonen, daar zul je geen plek meer hebben.
Ja, dus dan gaat dat gewoon door. Hè? Je zal niet lang in het land van de levende, je zult geen plek meer hebben. Dus dan gaat dat door over Tyrus, in dezelfde oordeelstermen. Terwijl de Statenvertaling... In dit opzicht volg ik de Statenvertaling. Terwijl de Statenvertaling en de King James en de oude Afrikaanse vertaling, die hebben die tegenstelling. Terwijl modernere vertalingen, ja, ja, maar het gaat hier niet over Jeruzalem. Nee, het is gewoon, gaat hetzelfde over het oordeel van Tyrus. Nou, wat de definitieve oplossing is, dat weet ik niet precies, want het is heel moeilijk in het Hebreeuws te vertalen, dus... Ik weet niet. We kiezen gewoon degene die het mooiste in de uitleg, en dat is deze.
Wat zeggen jullie?
Heb ik niet kunnen achterhalen wat hij er precies van zeggen. Weet ik niet. Ja, ja, ik kijk daar meestal ook even naar, maar in dit geval ben ik daar niet echt achter gekomen. Sion herrijst. Oké, dat is hoofdstuk 26. Goed. Gaan we naar puntje 3. Heel even maar. Een klaaglied. Over Tyrus. Verder geschiedenis, Heerenwoord. Hoofdstuk 27, vers 1 tot mij zeggende. Gij dan, mensenkind, hef een klaaglied op over Tyrus. Een klaaglied. Letterlijk in de grondtekst staat er het woord kina. Klaaglied. En dat is een klaaglied over een dode. Dus een klaaglied over Tyrus dat ten dode gedoemd zal zijn. Een klaaglied. En dan wordt er in hoofdstuk 27... wordt er gesproken in vele verzen over Tyrus. En die wordt dan vergeleken met een schip. Een handelsschip. Een prachtig schip. Handel was natuurlijk ook hun favoriete broodwinning, viswinning. Nou, laten we eens kijken. Vers 1 tot en met 9. Zegt tot Tyrus die daar woont aan de ingangen van de zee, handelen met de volk in vele eilanden. Uw landpalen zijn in het hart van de zee. Uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen gemaakt. Dus het gaat over die scheepsconstructie, hè? Het beeld van dat schip moet je in je achterhoofd houden. Uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen gemaakt. Ze hebben al uw denningen uit dennenbomen van Senir gebouwd. Ze hebben cederen van de Libanon gehaald om masten voor u te maken. Riemen uit eiken van Bazan. Bedderen. Wat zijn dat voor dingen, bedderen? Planken, ja. Hebben zij gemaakt van welbetreden elpenbenen de eilanden van de Getieten, enzovoort. Dus dat is de scheepsconstructie. Vers 8 en 9. De inwoners van Sidon en Arvad zijn uw roeiers. Dat is de scheepsbemanning. He, er kwamen andere mensen die hielpen Tyrus in de voortgang van de handel. De oudsten van Geben en wijzen waren in u, verbeterende uw lekken, uw breuken. Alle schepen der zee naar zeelieden waren in u, om onderling handel met u te drijven. En nou, en dan vers 10 en 11 gaat het over hun kracht. Perzen, Lydiërs, Putheërs waren in uw leger, uw soldaten, schild en helm hingen zij in u op. Die maakten uw sieraad. He, dus het was niet alleen een economische stadstaat, maar ook militair had het gezag. Net zoiets als de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat kleine landje aan de zee, Nederland, maar in handel in die tijd. En daar ging een geduchte macht van uit. Hoor. Want economische macht, maar er waren ook soldaten in die VOC, aan die oorlogsbodems die schepen begeleiden. Nou, zo was het ook met Tyrus. Een soort Titanic, zou je kunnen zeggen. Een ouderwetse Titanic. Ja. Nou, en dan vers 11 tot en met 12 tot en met 25, dan zie je al die handelspartners die beschreven worden, waar ze allerlei verschillende koopwaren en zo worden daar aangeboden. En dan de schipbreuk, dan het oordeel. Hè, in een lied bezongen, een klaaglied in het beeld van het schip. Vers 25. De schepen van Tarsis die zongen van u vanwege de onderlinge koophandel met u. Gij waart vervuld en zeer verheerlijkt in het hart der zeeën. He, zo'n schip was zwaar beladen met goud en zilver en elpenbenen van alles. Allemaal handeldingen. Zwaar bevracht. Maar die u roeien hebben u in grote wateren gevoerd. De oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeën. Schipbreuk. Die oostenwind is een beeld van Nebukadnezar. Die kwam aan. En uiteindelijk ook van Alexander de Grote. En dat ging kapot. Uw goed, uw marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden, uw schippers, uw breuk verbeterde. En al uw krijgslieden die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente in de schrift, zullen vallen in het hart der zee ten dagen van uw val. Dat is de schipbreuk. Vers 28, hè? Van het geluid, van het geschreeuw van uw schippers zullen de voorsteden beven. Hè? Dat schip dat zinkt en zelfs de schippers die schreeuwen het uit. Ze verdrinken de bemanning. En dan zie je uiteindelijk ook in het laatste gedeelte, vanaf vers 28 tot 36, dat dan ook weer dat klaaglied wordt opgeheven. Hè, dat ook andere volkeren wenen, klaaglied over de val van Tyrus. Goed, dat is iets over, heel vlug over dat klaaglied. Een dichterlijke beschrijving van de ondergang van Tyrus. Nou krijgen we dit, tenslotte. Klaaglied over de trots van de koning van Tyrus. Hoofdstuk 28. Profetie tegen de vorst, tegen de koning van Tyrus. En dit is een van de moeilijkste hoofdstukken uit hele Ezechiël. Nou, wat kunnen we hieruit leren? Een aantal dingen wil ik eens voor u neerleggen. En wat u ermee doet, ik zou zeggen, ik hoop dat er hier veel bereërs zijn. Dat wil zeggen, mensen die de schriften onderzoeken. En dan komt u er wel uit. Kijk, hoofdstuk 28, daar gaat het over vers 1 tot en met 19 dan. Voor het geschiedenis, Heere, woord tot mij zeggen. De mensenkind zegt tegen de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere. Omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God. Ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën. Daar ga je mens, zijt Adam, en geen God. Stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Apart trouwens dat er hier gesproken wordt over Gods hart. Dat is wel een uiterst zeldzame uitdrukking. Dominees zeggen dat vaak, het hart van God. Maar een Bijbelse uitdrukking, ja, dat vind je bijna nooit in de Bijbel. Hier wel, als Gods hart. Dus wat is nou de zonde van die vorst, van die koning van Tyrus? Hubris, hoogmoed. Hoogmoed. En dat is een zonde die zit in zoveel, in ons aller bloed. En die komt zoveel voor in de Bijbel. Adam en Eva, die zijn gevallen in de zonde van de hoogmoed. Want ze wilden wezen als God. Dezelfde uitdrukking als hier. Ze wilden als God zijn. Je leest het ook van de torenbouw van Babel. Hè? Als God willen zijn. Je leest het ook van Nebukadnezar. Is dit niet het grote bouw dat ik gebouwd heb? Hè? Die hoogmoed. En als God, als ik het zo eens mag zeggen, ergens niet tegen kan. Dat zijn hoogmoedige mensen. Die uitdrukking in vers 2. Hè? Ik zit in Gods stoel. Dan moet ik denken aan een andere stoel. Ook hoogmoed. De Heer Jezus zegt. Ze zitten in Mozes stoel. Nooit gelezen in de Bijbel? Mozes stoel. Matteüs 23. We vergelijken schrift met schrift zoals de Bereërs. Wat denkt u, waar gaat dit nou allemaal vandaan? Ik weet alleen niet welk vers. Ik ken de Bijbel per hoofdstuk, maar niet per vers. Ja, vers 2, ja. Zeggende de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. En dat was dus ook eigenlijk hoogmoed. Hè? Ze zaten als het ware als rechters. Zij wisten wat Mozes bedoelde met die wetten. En zij oordeelden de mensen, het volk, de massa, de scharen die de wet niet kent. Wij weten, wij oordelen, wij keuren goed en we keuren af. Ook hoogmoed. Dus hoogmoed kwam niet alleen voor bij heidenen en bij Adam en bij Nebukadnezar, maar dat komt ook in de kerk voor. Dat hoogmoedige dat we willen heersen over gewetens en geestelijke levens van anderen. Hoogmoed. Nou, dat is hier de kern wat door God wordt aan de kaak gesteld. En ten diepste is ook de duivel gevallen in hoogmoed. De zonde, wil ik ook graag even met u lezen. De zonde van de duivel is hoogmoed. En dat staat heel letterlijk in de Bijbel. In 1 Timotheüs 3 vers 6. 1 Timotheüs 3 vers 6. In 1 Timotheüs 3 vers 6 staat dat heel letterlijk. Het gaat over de ouderlingen. En er staat dat een ouderling geen nieuweling mag zijn. Er staat niet dat hij geen jongeling mag zijn, maar een nieuweling mag zijn. Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel van, in de zonde van de duivel vallen. He, dat opgeblazen, dat de hoogmoedige, dat is de zonde van de duivel. Nou, dat is één. Ezechiël 28. En nou ga ik u eens wat verder kijken. Er wordt gesproken over vers 4. Door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u verkregen. Hè, door de slimheid en door uw verstandigheid. Goud en zilver verkregen in uw schatten. Door de grootte uw wijsheid in uw koophandel hebt gij vermogen vermeerderd. En uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Daarom zegt de Heere alzo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Vers 7, daarom ik zal vreemden over u brengen, de tyrannigste der heidenen, die zullen hun zwaarden uittrekken, schoonheid uw wijsheid en uw glans ontheiligen. Ten groeve toe zullen zij u doen neerdalen. En gij zult de dood van de onbesnedenen sterven, vers 10, en dan komt het. Vanaf vers 11 tot en met 19. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, klacht over de koning van Tyrus. Mensenkind, hef het klaaglied op over de koning van Tyrus en zegt tot hem, zo zegt de Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, gij waart in Eden, Godshof. En toen verklaarden ze dat lazen, toen dachten ze bij zichzelf, ja, maar dat kan er helemaal niet. De koning van Tyrus, van dat stadstaatje hier, gij waart in Eden, Godshof. Dat was gewoon een aardse koning die trots was vanwege zijn rijke stadstaat en zijn handel en zijn weelde en zijn goud en zijn zilver. Gij waart in Godshof. Dus toen hebben verklaarders op een gegeven moment op het idee gekomen, hier is meer aan de hand. Hier gaat het niet alleen over een aardse koning, maar achter die aardse koning Daar wordt iets gezegd over degene die die koning drijft. Hier wordt een diepere dimensie aangeboden. Hier gaat het ten diepste over de duivel. De overste van deze wereld. Nou, en dat is een uitermate, mevrouw van der Velde duidde er even op. Dat is een uitermate boeiende uitleg. Dat klaaglied, vers 11 tot en met 19, met name gaat het dan over. Dat het hier niet alleen gaat over de koning van Tyrus, maar daarachter gaat het over de duivel. Over de Satan die als het ware die hoogmoed inblaast in aardse koningen. En ze zo als het ware als poppetjes, als marionetten bestuurt. Nou, en als je zo eens gaat lezen, dat is geen uitleg van mij dus. Hele oude Joodse uitlegger als, een man als Abarbanel. Nou, uit de weer eentje. Vorige week hadden we de Rambam. Nou hebben we Abarbanel, zijn wonderlijke namen. Maar als u nog eens een naam, ja, leuke namen. Abarbanel. Een uitermate geleerde man. Die zei dus dat ook al. Hier gaat het over ten diepte over de tegenstander van God. Hier gaat het ten diepste over de Satan. Ook vroege kerkvaders, veel trouwens, als Augustinus in zijn Stad Gods, Tertullianus, Hieronymus, die hebben gezegd, hier gaat het over de val van Satan. Daar ga ik nu verder uitleggen. Hier gaat het over de val van de duivel. Nou, hoe zit dat nou? Als hier nou aanwijzingen zijn dat het hier over de duivel gaat. Wie is nou die duivel eigenlijk? Wat staat er nou precies? Nou, ik ga het eerst even een beetje lezen. Vers 13. Gewaard in Eden, Gods hof, alle kostelijke gesteenten, was uw deksel, sardisstenen, topazen, diamanten. Nou, al die edelstenen worden genoemd. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, en ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige bergen, wandel in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Nou, met name deze verzen. Ja, wat heb je nou eigenlijk gelezen? Precies. Ik ga proberen wat sporen met u te ontdekken. Dus vooral in hoofdstuk 28 vanaf vers 11 en volgende gaat het over die diepere dimensie van de oorsprong van de duivel en zijn zondeval. Het eerste wat ik hier ontdek is dat de duivel, dat wil zeggen dat hemelwezen, geschapen is. Ook engelen zijn geschapen. In vers 15 heb ik het gelezen, ten dagen dat gij geschapen zijt. Door wie geschapen? Door God. Ja, en met name ook door God de Vader en God de Zoon. He, die overheden, die machten, die tronen, hemelse overheden, machten en tronen, die hemelse rangorde in de engelenwereld geschapen heeft. In Colossense 1 lezen we 16 dat het met name de Zoon is die ook daarin de uitvoerder was van het scheppingswerk. Hij is geschapen, precies, en hij is geschapen hoe goed? Dat is het tweede. Hij is geschapen als een gerub. Met vleugels. Een overdekkende gerub, hebben we gelezen. Ja? Een beschuttende gerub. En waar moet u dan aan denken? Aan een overdekkende engelwezen. Zo'n beschuttende gerub. Waar denkt u dan aan? Dat beeld van die... Ja, precies, de ark. En met name de verzoendeksel, waar die twee gerubs met uitgebreide vleugelen zo, en daar in het midden de troon van God. Dus nou begrijpt u waar die gedachte vandaan komt, dat vroeger, toen de duivel nog geen duivel was, maar een geschapen engel, dat het ook een van de allerhoogste engelen geweest is. Omdat hij heel dicht was bij de troon van God, als een overdekkende gerub. He, dus Satan, die is als goed geschapen, en hij was dus ontzettend dicht bij de troon van God zelf.
Afschuwelijkheid.
Ja, dat is zeker afschuwelijk. Dit is huiveringwekkend. Ja. Dicht bij de troon met vleugels. Niet op afstand van God, maar in Gods nabijheid. We hebben gelezen dat hij geschapen is met een geweldige veelkleurige uitstraling, vers 13. De alle kostelijke gesteente was uw deksel. Al die verschillende stenen, die waren op die engel aanwezig. Vlak bij de troon van God, dus dat schitterde en dat blonk. Ja. Nou, kunt u zich indenken, even tussen haakjes, hoe Paulus, toen Paulus opgetrokken is geweest in die derde hemel, dat hij daar onuitsprekelijke dingen gezien en hoorde. En als je dat je dat inwerkt, dit is zo hemels, zo verheven. Dit is zo'n andere wereld, dat is niet te zeggen eigenlijk. Het is een beetje tasten wat er hier mogelijk bedoeld kan zijn. Nou, dus hij is geschapen als een gerub, hij is zonder zonde geschapen. Laat ik dat ook nog even duidelijk zeggen, zonder zonde. Want, ik zeg het vers er gelijk bij, het is een beetje zoek hoor, vers 12. Vol van wijsheid en volmaaktheid in schoonheid. En er staat in vers 15, gij waart volkomen in uw wegen, volmaakt, perfect, zonder zonde, goed geschapen. Er staat ook in vers 13, gij waart in Ede Gods hof, hij had toegang tot de hof van Ede. Versierd met edelstenen. Nou, en dan krijgen we iets heel opvallends. Er staat in vers, even kijken naar het vers, totdat het onrecht in u gevonden werd. Dat is vers 15. En dan moet u goed letten op wat er staat in vers 15. Totdat er onrecht, en waar werd dat nou gevonden? In u gevonden werd. Dat is dus een fundamenteel verschil met Adam en Eva. Adam en Eva, die werden door de duivel, toen die gevallen was, verleid. Dus daar kwam de zonde van buitenaf, via die slang, tot Adam en Eva. Adam en Eva werden verleid. Maar die duivel, toen die nog een goede engel was, was niet verleid. Er was geen verleiding in de hemel. Hier gaat het over de hemel, hè? Hier gaat het over de hemel. Er was geen verleiding in de hemel. Maar die zonde die kwam van binnenuit. Die kwam uit zijn hart voort. Vandaar dat mensen gezegd hebben, ja, waarom kunnen nou gevallen engelen nooit meer zalig worden? En waarom kunnen nou gevallen mensen wel zalig worden? Engelen zijn gevallen, althans een aantal engelen. En mensen ook. Gevallen mensen kunnen wel behouden worden, gevallen engelen niet. Nou, één verschil is dat mensen, gevallen mensen, die zijn in Adam verleid, dat kwam van buitenaf. Maar bij die engel, die dus een hele schare van engelen met zich mee heeft gesleept, die zijn van binnenuit, die zijn niet verleid van buitenaf, maar dat kwam uit hun hart voort, van binnenuit. En wat was dan die zon die van binnenuit hun hart komt? Vers 17. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Daar heb je weer die hoogmoed. Susie.
Nou, als het gemaakt waren, dan kan het dan dat zeg maar, uit hun hart kwam.
Hele goede vraag. En hier zit je op de grens van. Ja, nou de vraag is. Begrijpen we een hele goede vraag van, als hij nou goed geschapen is, volmaakt, hoe kan het dan dat die zonde toch in het hart van die volmaakt goede engel naar boven kwam? Daar weet ik geen antwoord op. Dat is de grens van, ja, dat is een mysterie, hè? Ja, dat is natuurlijk, dat komt eruit voort. Maar waar nou die gedachte vandaan komt, ja, die kwam uit het hart vandaan. Maar verder zit je, dat is een mysterie, ja.
Nou, dat maakt het eigenlijk dat tot het moment dat het een kwaad koppeltje kreeg, is het dus ook, zeg maar, dan iets van buitenaf.
Ja, en dat, is dus, dat staat er dus per se niet, de grondtekst. Ja, zeker. Ja, ja, Satan had zeker een vrije wil. Maar het kwam echt van binnenuit. Ik maak even nog mijn verhaal af. Dan kunt u al mijn vragen, alle vragen op mij afvuren. Maar dan hebben we een beetje een overzicht over het... Het kwam dus vers 17. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Dat is het. Die zonde zat in hun hart. De zonde van de vers 17a. De verheffing. Het verheft zich, de hoogmoed. En wat is dan die hoogmoed? Inderdaad, er staat, we hebben dat ook in vers 2 en 6 gelezen, dat hij zich uitstrekt naar de troon van God. Hij strekt zich uit, vers 2 haal ik er even, vers 2. Ik ben God en ik zit in Gods stoel. Hij verheft zich dus en hij wil als God zijn. Als God. Hoogmoed als God willen wezen. Dus zijn zonde was, hij was geschapen om God te aanbidden. En hij wil nu zelf aanbeden worden. Hij was geschapen zo dicht om God te gehoorzamen. En hij wilde gehoorzaamd worden. Hij wilde niet meer dienen, maar hij wilde heersen. Nou, ik denk dat juist dat... Het Sorry, dat kan ik niet helemaal volgen. Wat zei je? Zeg het nog een keer, ik volg helemaal.
Ja, narcissus.
Ja. Ja, maar hier staat niet dat hij... Ja, vanwege zijn schoonheid, dat is één. Uw hart vreest over uw schoonheid. Je hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans... maar het zit ook iets in van het steken van God, het als God willen wezen. Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Vers 6, hoe staat het in de andere vertaling? Vers 6. Omdat je jezelf aan God gelijk hebt gemaakt. Hè? Dat die positie van onderdanigheid, verlaten, dat hoogmoed... Om iets te willen zijn wat je van nature niet bent. Oh God. Dit valt dus allemaal, dit vindt in de hemel plaats. Nou, en dan zien we tenslotte ook het oordeel dat hij op de aarde wordt geworpen. En ja, uiteindelijk ook zal vergaan. In de poel des vuurs. Ik wil er nog iets meer van zeggen. Hij is geschapen, zei ik, als een gerub. Dicht bij de troon van God. Vlak onder God. Vandaar dat in de openbaring ook staat. Het getal is 666. He, dat is net geen 777. Het is vlak onder God. Zo hoog heeft God me gesteld. Er is, en dan ook het verschil met de Heer Jezus. Als ik hier dus de Heer Jezus tegenover mag zetten, in Filippenzen 2 staat dat de Heer Jezus, hoewel hij God was, zoon van God, heeft zichzelf niet in hoogmoed, maar heeft zichzelf vernederd. Door mens te worden, tot in de dood, ja tot de gehoorzaam geworden, tot in de dood, ja de dood des kruises. Daar zie je nou precies het tegenovergestelde van wat de Satan in zijn hart had. Voorgenomen. He, dus het grote tegenbeeld is de Zoon van God zelf die zich juist vernederd heeft. Er is nog een gedeelte wat hier heel veel op lijkt. En dat wil ik ook met u lezen. Ook daar hebben de oudvaders, vroege kerkvaders moet ik zeggen, precies hetzelfde ingezien. Dat is Jesaja 14, vers 12 tot en met 15. En daar zien we het... Eigenlijk hetzelfde, alleen in iets andere woorden. Daar gaat het ook over een koning, namelijk koning Nebukadnezar. En daarin wordt ook beschreven zijn hoogmoed en zijn val. En dat wordt ook beschreven in termen die verder gaan dan alleen die aardse koning.
Jesaja 14, vers 12 tot en met 15. Er staat dit. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Willem, ik heb jou nodig, goede vriend. Wat staat er in de King James? Ja, hoe zijt gij gevallen, o Lucifer? In de Engelse vertaling wordt voor dat woordje morgenster Lucifer gebruikt. En Lucifer, dat is een toneelstuk van Joost van der Vondel. Over Lucifer. En dat gaat over de duivel en zo. Lucifer, dat betekent eigenlijk, en Lucifer betekent een lichtdrager. Een lichtdrager. Vandaar een morgenster, hè, dat licht geeft. Lucifer. Hoe zei het? Oh, morgenster. Een morgenster, goede vrienden. Ik loop helemaal warm nu. Morgenster. Dat is dus een benaming voor engelen. Ja? Benaming voor engelen. Dan moeten we bedenken dat er staat. Ik geef al die schriftbewijzen maar door, dus dan hoef je die dan gelijk allemaal op te zoeken. Maar dan weet u van, dat komt niet hieruit. Er staat in Job 38 dat de morgensterren tezamen juichten bij de grondlegging van de schepping van de aarde. Dus de engelen waren er al voordat die aarde werd bereid. Dus wanneer zijn de engelen geschapen? Wanneer zijn de engelen... Hier, een geschapen wezen. Wanneer zijn die engelen geschapen? Ik denk dat er maar één zinnig antwoord is in de Bijbel. De engelen zijn geschapen tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De hemel inclusief die hemelingen. Aarde was woest en leeg enzovoort. En toen de Heer dan die aarde ging bereiden, toen waren die engelen er al. Want die hebben gejuicht toen God met die scheppingsdagen dus de aarde ging toebereiden. Dus in Genesis 1 vers 1, in het begin is God de hemel en de aarde, heeft God dus ook de Satan geschapen. Dat wil zeggen als een goede overdekkende gerub. O morgenster, o zoon van de dageraad. Ja, ik zit nou een beetje... U hoeft het niet allemaal te geloven wat ik zeg. Ik zuig het niet uit mijn duim. Maar het is... Ja, ik zeg wat verklaarders hebben vermoed. Het is natuurlijk uitermate moeilijk. Uitermate moeilijk. Maar wat erachter zit... En wat natuurlijk ook wel... ja, ik zeg niet dat het waarschijnlijk is. Maar ik zeg wel dat het mogelijk is. Dus... Begrijp goed. O zoon van de dageraad, schrift van getrouwe verklaarders, die hebben vermoed, vroege kerkvaders dus, die hebben vermoed, o zoon van de dageraad, misschien is deze engel ook wel, niet alleen heel dicht bij de troon, maar misschien is hij ook wel de eerst geschapen engel geweest. He, als de voornaamste, als de hoogste onder de engelen. En dat zou best eens kunnen. Gabriel was de boodschapper, hè, bij Maria en zo. Maar dat, in ieder geval, hij had zo'n hoge positie dat hij een hele hoge positie had. Misschien mogelijk het schoonste en het eerste wezen van de engelen die geschapen is. Het zou kunnen, ik zeg niet dat het per se moet, maar omdat die zoon van de dageraad. Hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij die de heidenen krenkt? En hij zei in uw hart, daar heb je het weer. En gij zei in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen en ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Dan zit je weer dat boven, hè? Opklimmen, boven de sterren God. Ik zal mij zetten op de bergen samenkomen aan de zijde des noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. Nou, ik geloof niet dat ik echt speculeer dat ik zeg van, dit kan wel eens heel goed duiden inderdaad op de zondeval in de hemel voor de zondeval op aarde. Want daar hebben we het over. We hebben het over de zondeval in de hemel. Dus voordat Adam en Eva vielen in de zonde, want toen was de duivel al duivel via die slang om de mens tot zonde te verleiden, heeft er dus al een zondeval in de hemel plaatsgevonden. Ja?
En nou zie je dat die duivel, toen die duivel geworden is, dat hij dus de mens Adam en Eva op dezelfde manier wil verleiden als hij in zijn eigen hart had voorgenomen. Adam, eet maar, Eva, eet maar van die boom, want dan zul je als God wezen. Diezelfde zonde van hoogmoed. De oerzonde is hoogmoed. En de dochter van de hoogmoed is ongehoorzaamheid. Precies, ongehoorzaamheid. En dat zie je dus exact weer zich herhalen. Wat in de hemel heeft plaatsgevonden, zie je zich herhalen in Genesis 3. Het paradijs. Ja. Nou, dat zijn uitermate... het is tijd. Jammer. Maar ik, je zou nog iets heel interessants kunnen... Dat geef ik mee als huiswerk. Je zou nog iets kunnen zeggen over dit hoofdstuk. Over deze twee versen. Kijk, in de beginning schiep God de hemel en de aarde. Tussen Genesis 1 en Genesis 2 heeft ook de zondeval van de duivel plaatsgevonden. Laat ik het even... Ten slotte. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus toen werden die engelen inclusief die cherub geschapen. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was over de afgrond. Nou is er een heel wel vermoeden. En dat denk ik niet helemaal ongerond is. Dat die engel, goede engel geschapen dus. Die engelenwereld, goede engel geschapen. En er tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 2. De zondeval heeft plaatsgevonden van de duivel. Dat hij zich als God wilde verheffen. God naar de troon wilde steken. En dat toen die zondeval mogelijk heeft plaatsgevonden. En wat gebeurde er toen? De aarde die... uit de hemel geworpen, althans hij kon niet meer bij die troon komen. Die aarde die werd woest en ledig. En er kwam afgrond en er was duisternis. Hoe komt dat? Dat woeste en dat ledige en die duisternis en die afgrond. Dat zijn allemaal stuk voor stuk termen die niet met God te maken hebben. God is licht. Waar komt die duisternis vandaan? God is een volheid. Waar komt die leegte vandaan? God is een God van orde. Waar komt die chaos vandaan? Dat woest en ledig en dat afgrond en die duisternis. Nou hebben vroege kerkvaders gezegd. Die afgrond, die duisternis en die woestheid en die ledigheid. Allemaal termen die duiden aan oordeel en verderf en zo. Dat heeft uiteindelijk de Satan verwoest op aarde. En toen kwam die geest die vernieuwend werkt. Toen is... Genesis 1 vers 3, er zij licht. En toen is God weer die aarde mooi gaan maken. Denk erover na.
Aan het einde van hoofdstuk 1 staat God zich al wat hij gemaakt had. Dus ook die hemel en die aarde en hemel
van veel. Ja.
Hoe kan dat dan?
Nou, waarom niet? Waarom niet?
Toen was die zondeval in de hemel af,
hè? Ja, precies. Dat is waar. Maar God heeft dat als het ware herscheppend. God heeft uit die chaos weer de kosmos gemaakt. Wat daar precies allemaal... Kijk, dit zijn natuurlijk vermoedens, hè? Op grond van de termen die daar gebruikt. Ik zeg niet van, u hoeft dat helemaal niet te geloven. Oké. Maar als je speurt naar waar komt nou die duivel vandaan? En hoe kan dat dan eventueel plaatsgevonden hebben? En als je die termen die hier gebruikt wordt, hè? In het Hebreeuws zie je dat nog steeds meer. Hè? Dat wordt echt een oordeelstermen. Dan denk je, ja, waar komt dat nou vandaan? Dus dat zou goed kunnen. En toen is God dat opnieuw gaan mooi gaan maken. Ja, en toen was wat geopenbaard is voor ons op aarde, was het goed. Maar die hele onzichtbare hemelse...
Over de kosmos staat ook niks in.
Zeg je?
Over de kosmos. Al die andere planeten, wat de waarde...
Waarom? Precies, dus er is toch een groot deel voor ons wat uiteindelijk, ja, wat toch een beetje de grens is van waar het vandaan komt. Zijn er nog meer vragen? Ik heb toch een antwoord, maar.
Ik zit er sowieso over na te denken, hier is nou het gevaar van ons weer een beetje op dat we niet hoogmoedig zullen worden.
Ja.
Al deze dingen
ja.
Te diep uit willen spitten.
Ja, dat is waar. Ja.
En dan hebben. Dus het is heel kort.
Ja.
Ja. Het
ligt zo heel kort met mijn vader. Ja, dat is waar. Ja, jij moet er ook mee uitkijken. Ja,
want eigenlijk is het helemaal niet belangrijk dat wij het wel of niet weten, want als ze hadden mogen weten, dan hadden we het beschreven.
Ja. Maar, nou zitten we hier natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Beetje onderzoeken mag. Goede vrienden, ja? Ja, daarom. Goed mensen. Ten slotte. Sorry.
Maar wat denk je dan, dit voor nu te zeggen, zeg maar, ook tieners, moeten we dan kijken dat handel, dat we daar maar om moeten letten? Of moeten we dat zien als een beeld van de duivel dat we daar in het grote gemaakt
hebben? Nee. Kijk, je hebt praktische toepassingen. En dan denk je inderdaad aan de rijkdom van de wereld, dat een strik kan zijn. Hè? Hoogmoed, ongehoorzaamheid, leedvermaak over mensen die het slecht hebben. Dat zijn helemaal praktische toepassingen. Daar zou je een preek over kunnen houden van wat het ons praktische zeggen heeft. Dus dat zit er in de eerste plaats in. Maar daarna vind ik in zo'n groep als vanavond, dan kan je dan net ook weer eventjes dit. Al zou ik dit op de preekstoel zeggen, dan zou je kunnen zeggen, ja dominee, dat is interessant, maar wat nut ons dat? Maar met een Bijbelstudie mag dat net, vind ik. Zo, nou ga ik eindigen. Volgende keer, dan gaan we een hoofdstuk. Ja? De duivel. Ja. Ja, ik had nog iets willen zeggen, maar dat. Stop. Ik stop. Ik denk even aan mijn vrouw, die zou zeggen, stoppen nou. Dus. Dat komt een andere keer alweer. Ik hoop hier tenminste nog een jaar of 12 te staan, dus dat komt vanzelf wel in orde. Volgende keer. Och ja, ik ga eraan. Volgende keer gaan we beginnen aan deel 3. Dat zijn die heilsprofetieën en die zijn kostelijk. Dus graag tot de volgende keer. We gaan eindigen, wie heeft er een psalm? ...32 vers 4. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouwen. Dankgebed. Trouwe heren in de hemel, we komen tot u en wij willen u danken voor uw woord. De schatten die daarin zitten. Er ligt nog zoveel onder het zand. Zoveel hoofdstukken die het u behaagd hebt ons te doen toekomen. U hebt dat allemaal niet voor niks in uw woord laten schrijven. En heren, dat heeft dus ook een betekenis voor ons. En we mogen dat onderzoeken, eerbiedig ook, bij het licht wat u gegeven hebt. En heren, dan willen we u danken. Danken voor dat wonder. Als we nou zien wie de duivel geworden is. En wie wij mensen geworden zijn door Adam. Dat die hoogmoed zo in ons hart zit. We gaan zo gauw zitten op de stoel van Mozes, heersend over anderen.
Heer Jezus, als we dan zien wie u bent geweest op aarde. U hebt uzelf vernederd. Door mens te worden. Knecht te worden. De koning werd de knecht. En hij heeft zijn leven afgelegd. Gehoorzaam geworden. Tot de dood van het kruis. Heer Jezus, mogen we daarmee naar huis gaan. Dat u zo anders was. Dan die prachtige geschapenengel. En die schitterende geschapen mens, Adam en Eva. Heren, dat u ons een voorbeeld hebt nagelaten. Dat we zo vaak in uw woord lezen, dat u het zegt tegen uw kinderen, wees met ootmoedigheid bekleed. En tegelijkertijd, heren, zit er voor ons ook een opdracht in. Als we dicht bij u mogen zijn, veel van u mogen horen. En net zoals eenmaal die prachtige engel zo dicht bij de troon was. Dat veel voorrechten ons ook een grote verantwoordelijkheid geven. Hoe meer we van u weten, kennen, hoe grotere verantwoordelijkheid wij hebben. Heere, geef dat we daar op een goede manier, nederig, klein in onszelf, mee om mogen gaan. En bewaar ons toch, Heere, voor alles wat neigt naar groeien in onszelf. Johannes de Doper had de les ook zo goed begrepen. Hij moet wassen, ik minder worden. Geef ons die genade, Heer. Heb dank voor deze avond. En Heer, wat nou niet was naar uw wil en wat niet goed was, dat we dat dan maar zullen vergeten. Maar geef dat we door alles heen mogen zien op hem. Die het kruis heeft gedragen, de schande veracht, om het loon wat hem had voorgesteld. Heb dank voor alles, behoed op de weg naar huis. We vragen u alles in Jezus' naam. Amen. Wel thuis en graag tot de volgende week.